Gemeente, ik heb vooraf één enkele mededeling. Dat is dat er vandaag één collecte is en die is voor de kerk. En volgende week zondag is er een eerste collecte voor de kerk en een tweede voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 108ste psalm, het 6e en het 7e vers. Wie heeft mij zoveel heils bereid? En o God die 's lands benauwdheid ziet, 6 en 7 van psalm 108. Gemeente, wij luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods uit de profetieën van Jeremia, hoofdstuk 31, de verse 1 tot en met 14. Jeremia 31, 1 tot en met 14. En na de schriftlezing zingen we Psalm 22, vers 16. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. Terzelfde tijd, spreekt de Heere, zal ik alle geslachten Israëls tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere, het volk van de overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ik zal u weer bouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Gij zult weer versierd zijn met uw trommelen en uitgaan met de rij der spelenden. Gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten, want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen: Maakt uw lieden op en laat ons opgaan naar Sion tot de Heere onze God. Want zo zegt de Heere, roept luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen, doet het horen, lof zingt en zegt: O Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. Zie, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen ze herwaarts weerkomen. Ze zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. En ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Hoort des Heere woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn en zegt: Hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weer vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht. En hij heeft hem verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij. Daarom zullen ze komen en op de hoogte van Sion juichen. En toevloeien tot des Heeren goed, tot het koren en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof. En zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in de rij, daartoe de jongelingen en ouden tezamen, want ik zal hun rouw in vrolijkheid veranderen en zal hen troosten en zal hen verblijden naar hun droefenis. En ik zal de ziel der priesters met vettigheid dronken maken en mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. Gemeente, vanmorgen komt het woord van de Heere tot ons uit het laatste gedeelte van het 10e hoofdstuk van Zacharia. We zijn in onze overdenking van dit Bijbelboek toegekomen aan vers 8 en ik lees u als de tekst de verse 8 tot en met 12 van hoofdstuk 10 uit de profetie van Zacharia. Ik zal hen toesissen en zal ze vergaderen, want ik zal ze verlossen. En zij zullen vermenigvuldigd worden gelijk ze tevoren vermenigvuldigd waren. En ik zal hen onder de volken zaaien en ze zullen mijner gedenken in verre plaatsen. En zij zullen leven met hun kinderen en wederkeren. Want ik zal ze wederbrengen uit Egypteland en ik zal ze vergaderen uit Assyrië. En ik zal ze in het land van Gilead en Libanon brengen, maar het zal hun niet genoeg wezen. En hij zal door de zee gaan, die benauwende, en hij zal de golven in de zee slaan, en al de diepten der rivieren zullen verdrogen. Dan zal de hoogmoed van Assur nedergeworpen worden en de scepter van Egypte zal wegwijken. En ik zal hen sterken in de Heere, en in zijn naam zullen zij wandelen, spreekt de Heere. Laten wij samen de Heere bidden en ook vanmorgen nog weer bidden voor Arina Heistek, die inmiddels in het ziekenhuis in Utrecht is en die daar morgen zal moeten worden geopereerd. Getrouwe God, wij zoeken uw heilig aangezicht ook op deze zondagmorgen. En laten we dan maar mogen beginnen met u te erkennen als de gever van deze dag, van deze rustdag, van deze dag die naar uw naam genoemd en aan uw dienst geheiligd is, van deze dag die toch een bijzonder karakter heeft te midden van de andere dagen in de week. En Heere, gij hebt het zo beschikt en gij hebt het in uw woord laten vastleggen en in uw wet laten bepalen, dat die ene dag als de dag des Heren zal worden gevierd, zal worden geheiligd, zal worden gedacht. Wij danken u, Heren, voor de rustdag. Wij danken u ook voor het woord dat u met name op deze dag geeft, de verkondiging van dat woord. Want zo is het ook naar uw eigen bedoeling en inzetting, dat de dag die naar uw naam genoemd is, ook de dag van de verkondiging van het evangelie zal zijn. De dag waarop u bijzonder ook mensen wilt onderwijzen in de dingen die tot hun zaligheid strekken. Heren, wij mogen vandaag weer zo'n dag beleven. Geef dat we het als een voorrecht mogen zien, dat we het als een gave van u mogen aanvaarden. Want anders zullen we mogelijk moeite hebben met zo'n rustdag. Dan zullen we misschien dat beeld vertonen wat in de Bijbel ook wel getekend wordt. Wanneer zal de Sabbat overgaan? Want dan willen we weer zo graag aan ons werk. En dan willen we weer zo graag aan onze eigen dingen bezig zijn. Maar heren, als we dan moeite hebben met de zondag, dan betekent dat wel dat ons hart er niet recht op ingesteld is. En als we de dag des Heren eigenlijk als een dag beschouwen waarmee wij niet goed raad weten, dan mogen we ons inderdaad wel afvragen hoe het met onze geestelijke instelling is, waar dat hart van ons naar uitgaat. Wat de hoogste belangen in ons leven zijn, wat bovenaan staat. En dan kan het niet anders, heren, dan zullen we toch eerlijk moeten erkennen dat het niet de geestelijke dingen zijn die de boventoon voeren. En dat het niet de omgang met u is en dat het niet de heerschappij van uw woord is. En dat het niet het heil van onze zielen is. Maakt u het dan anders, heren? Maakt u het dan inderdaad anders? En wilt u door uw Heilige Geest ons de dingen op de juiste wijze doen beleven en inschatten? En zo ook ons leren om u de Heere dankbaar te zijn voor uw dag en voor uw woord en voor uw genadewerk en voor al de liefdearbeid die u aan ons besteedt en voor al de dingen die gij doet. Op uw initiatief gebeuren ze immers. Niet omdat wij erom vroegen en niet omdat wij er verlegen om waren, maar omdat u ons behoud zoekt. En omdat u ons wijs wilt maken tot zaligheid en omdat u ons voor het verderf niet over hebt. En daarom mogen we deze dag beleven, mogen we hier zijn, mogen we weer horen wat gij tot ons zegt. Mogen we weer verder gaan, verder lezen in uw woord. In dat boek van de profeet, waar ook al verschillende keren eerder onderwijs uit gegeven mocht worden. Heere, heilig vanmorgen uw woord aan ons hart. Doe het ons verstaan. Doe het ons ook ervaren dat het geen mensenwoord is. Al is het gesproken en geschreven door een mens, maar hij was de eigenlijke auteur er ook weer niet van. Het is uw woord geweest. Het is op schrift gesteld door onder invloed van de Heilige Geest. En omdat de Heilige Geest het belangrijk genoeg heeft geacht om bewaard te blijven, ook voor de eeuwen na Zacharia. Als een woord waar de kerk ook vandaag nog bij leven mag. Daarom staat het nog altijd in de Bijbel. Heren, mogen we het ervaren dat dat woord, omdat het uw woord is, ook kracht doet. Levend is. Zegen brengt, doorgaat tot de verdeling van de zielen, van het mergen van de samenvoegselen en dat het een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten is, dat het is als een hamer, dat het is als een vuur, dat het ook is als balsem uit Gilead, dat het ook het woord der vertroosting en der genade is, dat dit het woord is, Heere, waar wij alle belang bij hebben. Mogen we dat ondervinden in preken en in luisteren. En wees zo met ons en zegen ons in deze kerkdienst. Wees u met alle woordbediening, waar het vandaag ook geschiet, de prediking van het evangelie en waar uw woord ook mag worden uitgedragen. Wilt u er gebruik van maken en wilt u er uw koninkrijk door doen komen? En wilt gij het als een middel in uw hand gebruiken om ook vandaag nog weer zondaars harten te openen, mensen aan u de Heere te verbinden en uw volk te onderwijzen en te voeden met het brood des levens. Zegen gij alle die gij uitgezonden hebt om in de dienst van het evangelie te arbeiden. En geeft u de nodige bekwaamheid en toerusting. Heere, laat ook op deze dag zo uw naam heerlijk mogen zijn over de ganse aarde. En dan bidden wij bijzonder ook voor mensen in nood. Ook uit onze eigen kring, mensen met zorgen, mensen met verdriet, mensen met tegenslagen. Laten we opnieuw, we deden dat vorige week ook, laten we opnieuw Arina Heijstek aan u mogen opdragen. Die morgen in het UMC een ingreep moet ondergaan waar voor haar veel van afhangt. Mag het dienen tot haar herstel. Mag het haar gezondheid, haar genezing bevorderen. Wilt gij geven dat deze ingreep resultaat mag hebben, Heere? U zei op haar jonge leeftijd eigenlijk al met zoveel zorgen te kampen heeft gekregen. En nu haar gezondheid niet is wat die zou moeten zijn en wat ze graag zou zien dat die was. Heere, geeft u wijsheid aan degene die haar behandelen. En geeft u haar genade om het alles in uw handen over te geven en ook de uitkomst aan u de Heere over te laten. Maar wilt u haar verblijden door uw daden? Zegen gij allen die een weg van beproeving gaan, allen die dichter bij de dood komen door de ziekte die hen heeft aangetast of door de leeftijd die maar voortgaat en het ouder worden met alle gebreken van dien. Trouwens, we hoeven niet eens een ziekte te hebben en we hoeven niet eens oud te zijn om te weten dat de dag van onze dood dichtbij kan wezen. Het kan ook zomaar onverwacht gebeuren, Heere, en dat weten we, dat horen we, daar lezen we van. Bewaar ons voor een onverzoende dood. Bewaar ons voor ramp en leed. Tot nog toe, Heere, hebt u ons willen sparen en dragen, ook degenen die weg geweest zijn, misschien een verre reis gemaakt hebben en veilig mochten terugkeren. Anderen zijn weg nog en anderen hebben nog die bescherming van u nodig. En niet alleen bescherming op de weg, maar ook bescherming tegen alle kwaad, ook tegen geestelijk kwaad. Heere, breid uw handen, breid uw beschermende handen over ons uit, opdat we veilig en geborgen zijn en met name geborgen ook achter het bloed van de Heere Jezus. Heere, vergeef onze zonden en alles waarmee wij uw hoogheid schonden. Scheld ons al onze misdaden kwijt en verrijk ons met de vrezen van uw naam om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit de 147ste psalm, het eerste en het derde vers. Laat Heere lof ten hemel reizen en zeer groot is onze Heer vol krachten. 1 en 3 van 147. Gemeente, het centrale woord in het tiende hoofdstuk van de profetie van Zacharia vinden wij in het midden van vers 3. Ik zei u dat vorige week ook al, ik herhaal dat nu. Het centrale woord wat eigenlijk boven dit hele hoofdstuk geschreven zou kunnen worden en wat in dit hele hoofdstuk ook verder wordt uitgewerkt, dat is dat woord dat luidt: maar de Heere der Heerscharen zal zijn kudde bezoeken, het huis van Juda. Dat heeft de Heere in het begin van dit hoofdstuk al door de profeet laten aankondigen. Dat vinden wij in dit hoofdstuk verder ook uitgewerkt. Vorige week toen we met elkaar het tweede deel van vers 3 tot en met vers 7 overdachten, hebben wij gezien dat dat bezoek van de Heere van zijn kudde gepaard gaat met het geven van rijke zegeningen en het overladen met rijke weldaden. Als we die werkwoorden die we met name in vers 6 nemen nog eens even voor onze aandacht brengen. Als het daar gaat over de Heere die zijn volk gaat versterken, die zijn volk gaat behouden, die ze weer gaat inzetten, over wie hij zich gaat ontfermen, voor wie hij zal verhoren en bij wie het zo zal maken dat het zal wezen alsof hij er nooit verstoten had. Dan hebben we inderdaad heel wat te denken gekregen over de zegeningen die God onverdiend aan zijn volk Israël zal gaan bewijzen. Maar dat is nog niet eens alles. Als het gaat over de vraag, en wat zal dan inderdaad gebeuren als de Heere zijn volk, zijn kudde gaat bezoeken, als hij ze met zijn heil gaat bezoeken, dan lezen wij in het vervolg van dit hoofdstuk nog een aantal dingen. En daar vraagt de Heere vanmorgen onze aandacht voor. In vers 7 had de profeet de naam Efraïm al genoemd. Heel vaak vind je de profetieën geadresseerd aan Juda of sprekend over Juda. En dat is dan natuurlijk het volk van de twee stammen. U weet, in de tijd is het Rijk van Israël, het grote Rijk van David en Salomo, in tweeën gescheurd. En die twee rijken die hebben een lange tijd naast elkaar bestaan. Juda, het gebied van de twee stammen, en Efraïm of ook Israël, het Rijk van de tien stammen. Nou, dat Rijk van de tien stammen, dat is al heel lang geleden in ballingschap gevoerd. Anderhalve eeuw voordat Jeruzalem verwoest werd, zijn de mensen uit het noordelijke rijk al weggevoerd in ballingschap door de koning van Assyrië. En anderhalve eeuw later kwamen de Babyloniërs, die intussen de plaats van de Assyriërs ingenomen hadden. En die hebben toen onder leiding van Nebukadnezar ook Juda veroverd en Jeruzalem verwoest en mensen uit Juda en Jeruzalem in ballingschap gebracht. Nou, uit dat tweestammenrijk zijn er nu heel wat teruggekeerd. Wonen weer in Jeruzalem, zijn begonnen met de herbouw van de stad, zijn begonnen met de herbouw van de tempel. Het zat allemaal nog niet zo erg mee, maar ze zijn er al. Maar uit dat noordelijke rijk waren er eigenlijk nog nooit veel teruggekeerd. En toch gaat de Heere ook aan dat noordelijke rijk denken. Hij laat de profeet ook de naam van Efraïm noemen, hier en op andere plaatsen. En hij belooft dat er ook uit dat noordelijke rijk, uit het rijk van de tien stammen, zullen worden teruggebracht. Zij zijn door de Heere ook niet vergeten, al zitten ze nu in ballingschap. Ook naar hen gaat zijn aandacht uit. Ook aan die mensen zal hij zijn heil gaan bekendmaken. En ook van hen zullen er naar Jeruzalem terugkeren. Je zou de vraag kunnen stellen, is dat wel gebeurd? Van dat tweestammenrijk, dat is duidelijk. Dat wordt ons heel duidelijk in de Bijbel verteld, onder leiding van Zerubabel en Jozua, en dan met die profeten Haggai en Zacharia erbij. Dat wordt ons breedvoerig in de Bijbel beschreven, maar die terugkeer van die tien stammen, is dat ooit al gebeurd? In de wat wij noemen intertestamentaire periode. Moeilijk woord, maar daar bedoelen we de periode mee tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Die lege bladzijde die u in de Bijbel vindt, tussen Maleachi 4 en Matthäus 1. Daar zit een periode van ongeveer 4 eeuwen tussen en daar spreekt de Bijbel nauwelijks over. Maar in die intertestamentaire, die periode tussen de twee testamenten in, zijn er inderdaad heel wat Joden uit het Noordelijke Rijk teruggekeerd. Is dat dan de vervulling van de profetie hier en op andere plaatsen? Nee, ik denk dat dat de bedoeling niet is geweest. Dat de Heere daar niet op doelde toen hij ook voor die noordelijke stammen heil beloofde. Zijn dat dan dingen die nog moeten gebeuren? Waarom zou dat niet kunnen? We mogen immers nog heel veel van de Heere verwachten. Ook in zijn zorg en in zijn zegen over het volk van Israël. Zeker als de Heere ook geestelijk heil aan dat volk gaat bewijzen. En als hij het deksel weg gaat nemen zoals hij beloofd heeft. En als hij ze tot kennis van Christus, van zijn Zoon gaat brengen. En zouden we in onze tijd misschien... Je moet oppassen om hierover met grote zekerheid te spreken, want dan neem je de allures aan van iemand die het allemaal weet. Maar mogen we in alle voorzichtigheid veronderstellenderwijze misschien dan toch in het feit dat er nu ook in onze dagen steeds maar weer zoveel Joden uit de Oekraïne en uit het oosten van Europa naar Israël terugkeren, misschien iets zien van iets wat erop gaat wijzen dat de Heere ook die beloften in vervulling gaat brengen? In ieder geval belooft de Heere dat hij ze gaat vergaderen. U zegt, waar leest u dat dan? Nou, dat komen we in vers 8 onmiddellijk tegen. Ik zal hen toesissen en zal ze vergaderen. Want ik zal ze verlossen. Toesissen. Dat woord is een klanknabootsing. Zoals we dat met onze taal ook wel doen. Dan vormen we woorden die eigenlijk weer willen geven wat een bepaald geluid voortbrengt. Je kunt denken, en dat zal de grondgedachte zijn, aan het geluid dat een bijenteler voortbrengt als hij zijn bijen bij elkaar fluit. Of een duivenliefhebber die zijn duiven bij elkaar fluit. Een geluid waar die dieren onmiddellijk op reageren. Of als we in het beeld van de schapen blijven, van de kudde, want daar maakt Zacharia nogal veelvuldig gebruik van. Als we in het beeld van de schapen en de kudde blijven, dan kunnen we hier denken aan het woord dat de Heer Jezus eens gesproken heeft. Mijn schapen horen mijn stem. Ze kennen mijn stem. Ze kunnen die stem van de herder onderscheiden van de stem van de huurling en van degene die geen herder is. En als die huurling, als diegene die geen herder is, de schapen roept, dan kijken ze niet eens op of om. Maar als de herder spreekt, als ze zijn stem horen, dan kijken ze op en ze volgen hem. Zo verzamelt de Heere hen. Wij zouden zeggen, hij roept hen. Hij roept hen weg uit de slavernij van de ballingschap. Merkt u wel, we zagen dat vorige week ook en we zien dat keer op keer in de profeten. Merkt u wel dat het weer van de Heere uitgaat? Dat het heil echt het heil des Heeren is? En dat als zondaren gered worden, als het volk des Heeren verlost wordt, als mensen tot de Heeren gebracht worden, als zegeningen het deel van mensen worden, het allemaal van God uitgaat. Niet van wie dan ook, maar van God. En zo zullen ze komen en de profeet zegt, het zullen er niet weinigen zijn. Ze zullen vermenigvuldigd worden, gelijk zij tevoren vermenigvuldigd waren. Ze zullen inderdaad in grote getalen terugkeren. En bovendien hoeft de Heere er niet eens zo heel veel werk voor te doen. Het is voor hem geen grote inspanning. Hij spreekt en het is er. Als hij wil, dan gebeurt het. Het is, zoals we wel eens zeggen, maar een wenk van zijn alvermogen. Hij hoeft er alleen maar voor te fluiten. Ze alleen maar toe te sissen. En als God zo werkt, zo spreekt, met kracht, met majesteit, met goddelijk gezag, dan is het er ook. Dan is de zondaar bevrijd. Dan is het volk des Heren terug in de gemeenschap met de Heren. God zegt, ik wil. En zij zullen. En dan komt Zacharia nog even op die ballingschap terug. In vers 9. Ik zal hen onder de volken zaaien. Ja, dat heeft onze Statenvertaling in de toekomende tijd vertaald. Maar met evenveel recht kunnen we dat ook in de verleden tijd vertalen. Ik heb ze mij onder de volken gezaaid. En zo zou ik het toch willen lezen. En dan ziet het op het feit dat de Heere ze onder de volken weggedaan heeft. Dat hij ze in ballingschap heeft gebracht, verstrooid onder de verschillende volken, onder de Assyriërs, onder de Babyloniërs. En waar zijn de Joden allemaal al niet terechtgekomen in deze wereld? In de verstrooiing, in de diaspora. Maar dat de Heer het zo zegt, dat hij ze onder de volken gezaaid heeft. Dat is toch andere taal dan de taal die op andere plaatsen in de Bijbel wel eens gebruikt wordt. Want dan wordt er wel eens gezegd dat de Heere ze in de ballingschap geworpen heeft. En dan is de toon van zijn ongenoegen, van zijn oordeel. Ze hadden het verdiend om in die ballingschap onder te gaan. En God heeft zijn ongenoegen laten blijken toen hij ze wegdeed van voor zijn aangezicht. Maar het woord zaaien, dat is een woord met een totaal andere inhoud. En dat roept hele andere gedachten op. En zo zie je, we noemen dat een eufemisme. Zo zie je dat de Heere dat volk dat hij weggedaan heeft in zijn gramschap, toch nooit weggedaan heeft uit zijn hart. Hij heeft ze gezaaid. Er zat toch ook een element van barmhartigheid in. God heeft zich toch altijd, al hield hij zich op een afstand, en al was er een tijd geen gemeenschap, maar God heeft zich toch altijd innerlijk over dat volk ontfermd. Al hebben ze er al die jaren niet veel van gemerkt. Maar hij is ze nooit vergeten. En wat hij gezaaid heeft, dat heeft hij niet weggegooid. Iets wat je weggooit, kijk je niet meer naar om. Maar iets wat je zaait, daar ga je na verloop van tijd weer naar kijken. Om het terug te vinden. Om het weer te ontdekken. Als een oogst. Zo heeft de Heere met zijn volk gehandeld. En wat gaat er nou gebeuren? En dan komen we bij de meest tere gedachten uit onze tekst van morgen, gemeente. Want terwijl ze daar weg zijn uit het huis en uit de stad en uit het land dat de Heere hen gegeven had, gaan ze in de verte, in verre plaatsen, de Heere weer gedenken. Ze waren hem vergeten. Ze hadden niet meer aan hem gedacht. Ze hebben geklaagd. En anderen hebben dat niet eens meer gedaan, maar die hebben zich aangepast aan de nieuwe situatie. En ze hebben ervan gemaakt wat ze ervan konden maken in ballingschap. Maar er was geen gedenken van de Heere. Maar de God die ze vergeten hadden en zonder wie ze geleefd hadden en die ze niet nodig gehad hadden, die gaan ze nu weer voor hun aandacht krijgen. En dat is zoiets, zo moet u het verstaan, als wat we lezen van de verloren zoon, van wie de Heere Jezus zei dat hij op een gegeven ogenblik tot zichzelf kwam. En toen hij tot zichzelf kwam, ging hij weer aan zijn vader denken. En toen hij aan zijn vader ging denken, kreeg hij hele andere gedachten van zijn vader dan voor die tijd. Want voordat hij wegging, had hij allerlei gedachten over zijn vader die niet zo gunstig voor zijn vader waren. Hij zag hem maar als een man waar hij last van had en dan moest hij dit van en dan mocht hij dat niet van en al die dingen meer. Maar nu hij tot zichzelf komt en in de verte aan zijn vader gaat denken, krijgt hij goede gedachten van zijn vader. Gunstige gedachten van hem. En dat is het moment van zijn bekering geweest. Vanuit de verte, vanuit verre plaatsen, zo lezen wij hier, gaat hun geest weer terug naar God. Hun gedachten, hun hart richt zich weer op de Heere. En is dat niet wat bekering is? Bekering is niet allereerst dat wij ons omkeren en dat we andere dingen gaan doen. Maar bekering is dat wij allereerst anders gaan denken. Anders worden van binnen. En als we anders gaan denken over onszelf, over God, over de wet van de Heer, dan gaan we, daar vloeit het uit voort, ook anders doen, anders leven. Als het met het laatste begint, dan is het alleen maar een wettische bekering. Dan is het alleen maar een vorm, dan is het alleen maar een plicht. Dan doe je dit niet meer en dan doe je dat nu juist wel, maar dan gaat het niet van binnenuit. Maar als het waarachtige bekering is, dan begint die van binnen. En omdat die van binnen begint, straalt die uit naar buiten. Dan wordt het leven ook anders. Maar eerst was het gedachtenleven veranderd. Eerst ging je je aanpassen in je denken aan wat de Heere in zijn woord zegt. Want het probleem van ons zondaar zijn is dat we ons niet aanpassen aan wat de Heere zegt. En dat we ons niet houden aan wat de Heere zegt. En dat we niet geloven wat de Heere zegt. En dat we daarom ook niet doen wat de Heere zegt. Maar als de Heere de wortel gaat veranderen, het binnenste gaat omzetten, ons tot onszelf doet komen, ons andere gedachten gaat geven, ons van binnen die bekering doet beleven, dan wordt het ook naar buiten anders. Dan gaan ze ook tot de Heere terugkeren. En dan gaan ze inderdaad een ander leven leven. Ziet u wat er gebeurt? De Heer is bezig ze te verzamelen. Hij fluit ze bij elkaar. En ze horen die fluittoon. En dat werkt wat uit. En dan komt er die verandering. Dan komt er die bekering. Dan gaan ze eens terugkijken. Hoe is ons leven nu geweest? Wat hebben we gedaan? En dan kunnen ze niet meer verder op die weg die ze tot nog toe bewandeld hebben. Gods hand houdt hen terug. Gods hand grijpt hen aan. Die stem des Heren is met macht. Dat woord des Heren, dat laat wat na, dat werkt wat uit. En zo wordt Gods werk het begin van het terugkeren van de mens. Onwederstandelijk trekt de Heren. Hij werkt die bekering. En in die weg van de bekering komen zij tot leven. En dat houden ze niet voor zichzelf. Kijkt u maar in vers 9. Dat vertellen ze. En ze zoeken met die innerlijke overtuiging die hun deel geworden is. En met die verandering in hun binnenste. En met die nieuwe gedachten over God en over de dienst van de Heere. Ze zoeken met die gedachten en met die overtuigingen anderen te beïnvloeden. Anderen, ja, met name hun kinderen. Ze zullen leven met hun kinderen. En wederkeren. Want waar ze zelf nu zo van doordrongen zijn en wat voor hen zelf nu een heilige overtuiging is en waar zij zichzelf nooit meer van los kunnen maken, dat zien ze ook als noodzakelijk voor anderen. Dat zien ze ook als noodzakelijk voor hun kinderen. En die zoeken ze, dat is toch vanzelfsprekend zou ik zeggen, die zoeken ze mee te nemen op die weg. Die zoeken ze zodanig te beïnvloeden dat die er ook van overtuigt, dat die er ook zelf zicht op krijgen. En zo wordt op deze profetische manier heel mooi getekend wat de waarachtige bekering is. God werkt die. Ik zal ze toesissen. Ik zal ze vergaderen. En dan gaan zij uit de verte aan God gedenken. En terugkeren. Als God werkt, maakt hij de mens werkzaam. We zitten wel eens met de vraag, en voor sommigen is het echt een vraag, en anderen maken er alleen maar een vraag van, ja, maar bekering, dat moet de Heere toch doen. Nou, dat is natuurlijk waar. Maar hier zie je dat de Heere het ook doet. En hier zie je dat als de Heere het doet, de mens ook werkt. Werkzaam wordt, werkzaam gemaakt wordt. Dan kan hij niet langer leidelijk blijven afwachten. Dan krijgt die mens andere gedachten over God. Dan komt er een leedwezen dat die God door zijn zonde vertorend heeft. Zoals zondag 33 van de catechismus de waarachtige bekering omschrijft. Hartelijk leedwezen dat we God door onze zonden vertorend hebben. En als ze dan terugkeren en we lazen dat in Jeremia, dan zegt de Heere, ik zal ze voeren met geween. En met smekingen zullen ze komen. Want er is dat leedwezen. Er is die innerlijke verbrokenheid omdat wij God op de hoogst misdaan hebben. En toch blijven we niet weg. En toch gaat die verloren zo niet halverwege weer terug. Maar met al de pijn in zijn hart en met al het schuldbesef dat er is, gaat hij door totdat hij is waar hij zijn moet. Bij zijn vader. Dat is ook de enige weg. En de andere wegen zijn allemaal afgesloten. En die bruggen zijn allemaal opgehaald. En die schepen zijn allemaal achter ons verbrand. En wat het ook kost aan zelfverloochening en aan schuldbelijdenis. En aan verbrokenheid des harten, een mens gaat. En hij zoekt anderen op die weg mee te krijgen. Zoals Christen in de pelgrimsreis. Toen hij ontdekt was aan zichzelf en toen hij weet kreeg van dat pak op zijn rug. Wat heeft hij toen geprobeerd om zijn vrouw en om zijn kinderen mee te krijgen op die weg. En wat was het hem een verdriet dat ze er maar lieten praten. En dat ze de gek met hem staken en dat ze geen geloof hechten aan zijn woorden. En zodoende moest hij alleen. En wat was het daarna voor Christinnen later? Een wonder en een vreugde dat zij, net als hier staat, met haar kinderen mocht gaan. Dat wat zij beleefde, de Heere ook te beleven gaf aan haar kinderen. Die ook uit de stad des verderfs vertrokken. En die ook gingen op weg naar de stad die fundamenten heeft. En zo spreekt Zacharia over de terugkeer uit de ballingschap. En hij gaat er nog even op door in de volgende verse. Als hij zegt dat ze uit Egypteland worden wedergebracht. En dan staat dat Egypteland symbool voor al de volkeren waaronder ze verdreven zijn. En verder wordt dan ook nog Assyrië genoemd. Maar ze gaan terug naar hun eigen land. Ik zal ze in het land van Gilead en Libanon brengen. En daar staan Libanon en Gilead ook maar voor het geheel van het land der belofte. En omdat ze met zoveel komen, wordt het daar eigenlijk nog een beetje krap op. Het zal hun niet genoeg wezen. Ziet u wel dat er bij de Heere niks met mondjesmaat gaat? Ziet u wel dat de Heere als hij werkt altijd royaal werkt? En dat het er echt naartoe gaat dat er straks een grote schare zal zijn, die niemand tellen kan. En zijn dat geen dingen die moed bedoelen te geven? Vindt u in de Bijbel reden om met vrees te denken aan de mogelijkheid dat er misschien voor u wel helemaal geen genade is? En dat er voor je kinderen bij de Heere ook geen ruimte is? Vindt u in de Bijbel aanleiding om met dat soort gedachten, dat soort twijfelgedachten, dat soort moedeloosmakende gedachten eigenlijk maar bij de pakken neer te gaan zitten? Of kom je iedere keer in het woord van God toch weer van die dingen tegen waarmee de Heere bedoelt ons te laten weten dat er bij hem milde handen en vriendelijke ogen zijn en dat er bij hem een volheid van genade is en dat de Heere rijk is in barmhartigheid en dat de genade Gods overvloedig en menigvuldig is. Zoals hier ook, er zal niet eens plek genoeg wezen, bij wijze van spreken. Oh, in de hemel wel, natuurlijk, zeker. Maar het zal inderdaad een grote schare zijn. Al lijkt het, als wij naar datgene kijken wat voor ogen is, niet meer dan een kleine kudde. Maar als we aan het eind van alles nog eens een keer zouden kunnen kijken, dan zouden we inderdaad ervan overtuigd zijn dat de zaak des Heren echt niet als een nachtkaars uitgegaan is. Maar dat het licht meer en meer is gaan schijnen en dat het heil des Heren meer en meer overvloedig geopenbaard is en dat de aarde vol geworden is van de kennis des Heren, zoals wateren de bodem der zee bedekken. Het zal allemaal een groot wonder zijn. Dat wil Zachariah ook nog eens een keer benadrukken. En het zal als een wonder beleefd worden. Net zo groot wonder, zo niet groter, dan het wonder dat de Heere deed toen hij zijn volk door de Rode Zee leidde. En toen hij de zee sloeg en toen hij een pad maakte waar geen pad is, zodat het volk, heel het volk, op het droge kon doorgaan. Zachariah zegt, de Heere zal de zee weerslaan. Je kan er tegenaan kijken, zegt hij tegen die mensen, die ballingen, die machteloze mensen die geen weg weten en die echt niet weten hoe het gaan zal. En die er heus geen rekensom van kunnen maken en die het je allemaal niet op een briefje kunnen geven van dan zult het zo gaan en dan zal het zo gaan en dan zal de Heere dat doen. Nee, zie, jij weten het juist helemaal niet. En als ze er tegenaan kijken en ze horen de profeet deze dingen verkondigen, dan kan de vrees in hun hart opkomen. Maar is dat dan nog mogelijk? Wel, zegt de profeet, twijfel daar niet aan. Want zoals de Heere toen het onmogelijke deed, een pad baande door de zee te slaan en de golven te klieven, zo zal de Heere het weer doen. En dan noemt de profeet hier deze zee de zee der benauwenis. Leest u het zomaar. De Heere zal door de zee der benauwenis gaan. Zo beleven ze het ook. Jazeker, als je dat gaat ontdekken, dat je door de zonde God kwijt bent. Als je dat gaat ontdekken, dat je door je zonde God onteerd hebt in jezelf het oordeel en de gramschap van de Heere, de ballingschap en dan nog de eeuwige ballingschap waardig gemaakt hebt. Als je dat ontdekt hebt zoals de verloren zoon, wie je geworden bent en wie je tegenover je vader geweest bent, dan valt het nog niet eens mee om die weg terug te gaan. Dan gaat dat ook met benauwenissen gepaard en met vreesachtigheid. Zou God me nog wel willen hebben? Is er voor zo iemand als ik nog wel doen aan? Maar de Heere neemt alle vrees weg, hij beschaamt alle vrees. Zoals hij toen bij de Rode Zee een pad baande en de golven sloeg, zo zal hij het weer doen. En de volkeren houden ze niet vast. En de machthebbers die over hen heersen en die er onderdrukt hebben, ze moeten ze loslaten. Hoe de Heere dat doet, laat dat maar aan de Heere over. Maar er komt een vrije passage. En ook in geestelijke zin, als de duivel het je moeilijk maakt om los te komen uit zijn dienst. Als de duivel het je wijs maakt dat je geen heil bij God hebt. Als de duivel je probeert te verhinderen om in de weg der bekering tot de Heere terug te vluchten. Dan zal de Heere ook die machten van de verleider en van de mensenmoordenaar aan banden leggen. Voor God zijn er geen hindernissen. Hoe sterk de vijanden ook zijn, als de Heere komt om te verlossen, dan komt Hij om te verlossen. En houdt niemand hem meer tegen. Terwijl Hij zijn volk verlost, breekt Hij de hoogmoed van Asser. Breekt Hij de scepter van Egypte. Gaan al die hoogmoedige volkeren die zich aan het volk van God vergrepen hebben, ook de geestelijke vijanden, Satan en zijn trawanten, de boze machten van het verderf, die zoveel hebben gedaan om dat volk des Heren dwars te zitten, om mensen te verblinden, dan zal de Heren de macht breken, de hoogmoed breken, de scepter breken. God weet wel hoe Hij zijn vijanden aan zich zal onderwerpen. En weer moet het ons treffen, gemeente. En laten we het echt zien dat het allemaal aan de Heere wordt toegeschreven. En dat er bij alles wat hier gebeurt niks van de mens bij is. En als er wat van de mens bij is, zoals dat gedenken aan de Heere, dan is dat erbij omdat de Heere het eerst gewerkt heeft. Anders zou het er ook nog niet eens zijn. En als het erbij is dat die mens tot God terugkeert en naar de Heere gaat vragen, dan is dat erbij omdat de Heere dat in zijn hart gelegd heeft. Anders zou het er ook niet zijn. Het is alles van de Heere. Zullen we dat goed onthouden? En niet alleen maar onthouden hier. Maar zal dat ook de praktijk van ons leven, van het geestelijke leven, van het geloofsleven, van het kerkelijke leven zijn? Zullen we dat ook goed vasthouden? Dat als het gaat om het heil dat de Heere werkt, dat het om zijn heil gaat. En zullen we nooit, maar dan ook nooit tevreden zijn met een boodschap die het heil voor een zoveelste procent, voor een zoveelste honderdste procent wat mij betreft, in handen van de mens legt? Gods woord geeft geen enkele ruimte aan een boodschap die de mensen wijsmaakt dat ze het zelf moeten doen. De Bijbel zegt, God doet het. Niet alleen maar Hij moet het doen, maar ook Hij doet het. En Hij zal het doen. En als het gebeurt, dan is het omdat Hij het doet. Het is genade. Het is onverdiende genade. Het is genade van God alleen. En dan staat het er nog een keer, gemeente. Ik vestigde daar uw aandacht al op aan de hand van vers 6 vorige keer. Maar in vers 12 komen we het weer tegen, datzelfde woord. De Heere gaat ze sterken. Sterken in de Heere, zo zegt hij er dit keer bij. Dat stond er in vers 6 niet bij, maar hier wel. Ik zal hen sterken in de Heere. En dat is het nou wat we, ik meen dat ik daar vorige week ook al even naar verwees, lezen van David op de puinhopen in Ziklag. Een geweldige crisis in Davids leven en hij heeft zichzelf erin gebracht. En de Heere heeft hem helemaal laten vastlopen. Natuurlijk, David komt een keer God tegen op die weg. David is een gezalfde des Heeren, David is een gekende des Heeren, David is een knecht des Heeren. En hij wijkt van de Heeren af en hij zoekt het bij Achis en hij zoekt daar een veilige schuilplaats, want hij denkt dat de Heeren kan hem ook niet beveiligen en beschermen. Ja, dan kan hij dat een poosje volhouden. En dan kan hij denken dat hij succes heeft. En dan kan hij denken dat hij de Heere mee heeft. En een mens kan zich van alles en nog wat wijs maken. Maar God heeft daar geen welbehagen in. En de Heere laat David gewoon helemaal vastlopen. En nou weet David geen weg meer. Nou kan hij niet geen oplossing meer zoeken. En nou heeft hij iedereen tegen. Ook die mannen die zich om hem heen verzameld hebben. En die bij hem kwamen omdat ze wat in hem zagen. En omdat ze op hem vertrouwden. En omdat ze krediet voor hem hadden. En nou heeft hij ze ook nog tegen. God tegen, de vijanden tegen, zijn eigen mensen tegen. Zichzelf heeft hij tegen. Is het dan hopeloos? Ja, dan is het hopeloos. Dan is het ook hopeloos. Of de Heere moet dat gaan doen. Ik zal hen sterken in de Heere. Ziet u, van David staat, hij sterkte zich in de Heere zijn God. Maar dat was alweer geen activiteit van David in de eerste plaats. Dat was net als hier een activiteit van de Heere in David allereerst. En toen de Heere dat deed, toen de Heere zich ondanks alles aan Davids kant, wat hem aanklaagde en schuldig stelde, toen de Heere ondanks dat alles toch blijk gaf aan David te denken. Toen God hem toch op welke manier iets liet zien, iets liet gevoelen, dat er nog een weg was. Dat hij nog thuis mocht komen. Dat hij nog terug kon. Toen is David die weg gegaan. Vluchtend. Hij sterkte zich in de Heere zijn God. Daar lag zijn kracht. Daar herkreeg hij zijn kracht. Ja, hier zegt dat God het zal doen. Zoals Psalm 138 dat ook zegt. Ten dagen als ik riep, hebt gij mij versterkt met kracht in mijn ziel. En weet u wat er dan gaat gebeuren? Dan kan David weer verder, dan durft hij zijn mannen ook weer aan te kijken. Dan durft hij zijn mannen ook weer belofte te geven. Dan durft hij zijn mannen ook weer aan te voeren. En dan wordt hij niet beschaamd ook. Wat er dan gebeurt als de Heere de mens kracht geeft van binnen. Als de Heere mens genade geeft om ondanks al zijn afmakingen en zijn ongerechtigheden toch weer naar de Heere te vluchten. En tot de Heere te zeggen, o God, ik heb het verknoeid en verbruid voor altijd. Maar weest u nog een keer genadig en vol van ontferming. En als de Heere dan laat weten, ik ben je nooit vergeten. En ik zal opnieuw aan je denken. Dan krijgt zo'n mens, hou vast. En het wonderlijke is, dan gaat hij zich voor het eerst of bij vernieuwing thuis voelen bij God. Hoe kom ik aan die gedachte? De gedachte dat hij zich thuis gaat voelen bij God. Wel, die eerste gedachte dat hij hou vast krijgt, dat is duidelijk, nietwaar? Dan kan hij weer ergens op steunen. Weet u waarop? Op de naam des Heren. Zo staat het er toch, ze zullen wandelen in de naam des Heren. God gaat zich openbaren, God gaat nog eens een keer vertellen. En dan zo dat we het niet alleen maar weten en nog eens een keer horen, dingen die we al lang wisten, maar dat we het nou ook gaan geloven. En dat die openbaring Gods resulteert in de persoonlijke kennis van God. En waarin openbaart de Heere zich dan? In zijn naam. Want zijn naam zegt precies hoe hij is. Zijn naam is maar niet als bij ons een etiket dat ons opgeplakt is. Een naam die we meegekregen hebben. We hadden wat dat betreft ook voor hetzelfde geld anders kunnen heten. Jansen had Pietersen kunnen heten en Pietersen had Klaassen kunnen heten. Maar wat zegt dat eigenlijk allemaal? Maar God kan niet anders heten dan hij heet. Want Gods naam is de openbaring van zijn wezen. En Gods wezen ligt uitgedrukt in zijn namen. Als hij zegt, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal, dan zal hij ook zijn die hij zijn zal. Als hij God de Almachtige, El Shaddai heet, dan is hij ook God, de Almachtige. Als hij in zijn zoon Jezus heet, dan is Jezus ook Jezus, zaligmaker. Als hij zich de eeuwige noemt, dan is hij ook de eeuwige. Als hij zich de barmhartige noemt, dan is hij de barmhartige. Heet hij de God van Jacob, dan is hij de God van Jacob. Zijn maar geen namen zonder verdere betekenis. Maar het is openbaring van zijn wezen. Het is de openbaring van zijn hart. Het is de openbaring van wat er in het hart des Heren omgaat. Als hij aan zondaren denkt. En als hij zijn volk gaat bezoeken. En wie daar zicht op krijgt. Voor die wondere naam van de Heren. Voor al de heerlijkheid daarin geopenbaard. Al die deugden Gods. Al die namen, die wezensnamen van de Heren. Dan krijgt zo iemand die naam toch lief. Uw naam is voor het oprecht gemoed. Zeg nu maar, voor het oprecht gemaakte gemoed. Voor het oprecht gemaakte gemoed van een teruggekeerde verloren zoon. Uw naam is voor het oprecht gemoed. Van al uw gunstvolk goed. Wat ligt er dan in die naam? Een rijkdom aan genade geopenbaard. En wat geeft het zien en het beleven van die deugden Gods en van de bediening uit dat wezen Gods rust en vrijmoedigheid. En dan gaan ze ook in die naam wandelen. Gemeente, die uitdrukkingen, kent u ze? En kunt u ze bevindelijk een plaats geven in uw leven? U begrijpt mijn vraag? Herkent u ze als zaken die ook in de beleving gekend en doorgemaakt worden? Want die dingen worden gekend in de omgang met de Heere. Dan maakt de Heere zijn naam heerlijk. Dan openbaart hij zijn deugden. Dan geeft hij houvast aan zijn deugden. Dan laat hij een mens daar zijn vertrouwen op stellen. En dan dat tweede, dan gaan ze zich bij God ook thuis voelen. Waar ik dat vandaan haal, uit dat woordje wandelen. Wat is wandelen? Wandelen, dat doe je nooit voor je verdriet. Wandelen, dat doe je voor je genoegen. Dan hoef je niet te rennen. Dan hoef je je niet te haasten. Dan hoef je je niet druk te maken. Wandelen, dat is iets wat in rust gebeurt. Deze mensen die in Gods naam wandelen, hebben rust gevonden in de Heere, hebben genoegen gevonden in de Heere. Het is hun, anders gezegd, geen last om de Heere te dienen. Ze doen het niet met tegenzin. Ze zoeken zich niet in gehoorzaamheid aan Gods wegen te houden, terwijl hun hart eigenlijk heel wat anders wil. Als dat wel zo is, zijn ze ver van hun plaats. Maar als ze op hun plaats zijn, dan willen ze niet anders dan wat de Heere wil. En dan is het hun vraag, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan maken ze de Heere deelgenoot van alles wat er in hun hart leeft. En dan is er de verborgen omgang met de Heere. En dan zijn Gods geboden niet zwaar. En dan is zijn juk niet zwaar. Indien gij mij lief hebt, doet mijn geboden. Dan vind je het niet moeilijk om de Heere lief te hebben. Om je hart naar hem te laten uitgaan. Dan vind je het niet moeilijk om te wandelen in zijn wegen. Wat heeft de Heere bekendgemaakt? Wat wil de Heere? Dit, dat ge ootmoedig zoudt wandelen met God. Dan komt dat weer terug wat er in het paradijs was. Toen wandelde Adam ook met God. Toen wandelde hij ook in de naam van de Heer. Was dat moeilijk voor hem? Was dat zwaar? Woog dat als een last op hem? Zei hij s'avonds tegen Eva, wat is de dienst van de Heer toch een harde dienst? En wat maakt de Heer het ons toch moeilijk? En wat moeten we toch zwoegen? Geen moment. Het werd zwaar toen ze van de wegen van de Heer afgeweken waren. En toen ze een eigen weg waren gegaan. En toen ze door genade weer teruggebracht werden. Toen was het, als het van hen uitgegaan was, altijd een zware gang. En daarom is de godsdienst waar geen hart in is. En waar de liefde tot de Heere ontbreekt. En waar de naam van de Heere alleen maar theoretisch bekend is. Maar geen kracht doet in het leven. Is het godsdienstige leven van zulke mensen inderdaad een zwaar leven. Want wanneer doe je nou genoeg? En wanneer heb je het nou inderdaad gedaan zoals de Heer het? En dan moet je dan niet tot de ontdekking komen. Zoals de rijke jongeling tot de ontdekking kwam. Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd of haar. Heb je nou vrede in je hart? Heb je nou rust? Ben je er nou van overtuigd dat je met al je gehoorzaamheid aan de werken der wet het koninkrijk Gods bereikt hebt? Was de ladder die je beklommen hebt nou lang genoeg? Nee. Nee. Zo bereikt de mens het niet. Maar waar het door genade vrucht van het wederbarende en vernieuwende werk van de Heilige Geest mag wezen. Waar het bij de Heere begonnen is en waar het een zaak van het hart geworden is. En waar de naam van de Heere een plaats gekregen heeft. Daar wordt het leven verlost van zijn kramp. En dan wordt het thuis zijn bij God en het zoeken en beleven van de verborgen omgang met God het levenselement. En wat kun je het betreuren en wat kun je er verdriet over hebben als er wat tussenin gaat zitten. Kan dat dan, dat een mens weer terug is bij God en weer wandelt in de naam van de Heere? Ja, dat kan als gebeurd is wat er in vers 6 staat en ik herinner u er nog maar even aan. Dat het zal zijn alsof de Heere ze nooit verstoten had. Alsof dat verleden niet bestond. Als de verhoudingen hersteld zijn. Als het werk, het verlossingswerk van Christus toegepast wordt aan het hart. Zonder die genade is een mens niet op zijn gemak bij de Heere. Als je er goed over nadenkt, voel je je niet bij op je gemak als je aan God denkt. Waar of niet? Als je goed nadenkt over de werkelijke situatie zoals die door de Heer ons in zijn woord getekend wordt, hoe het is met een zondaar en wat er allemaal tussen de Heer en een mens in ligt, dan voel je je bij God niet thuis. Dan zou je het liefst heel ver bij God vandaan zijn. En dan zou je het liefst wensen dat de Heere zich nooit meer met je bemoeide. En dat je dan inderdaad kon doen wat je dacht en wilde doen. Dan kun je er wel eens onrustig van worden, nietwaar? Als je bedenkt dat Gods ogen je altijd gadeslaan. En dat je nergens voor hem verborgen bent. En dat elke zonde die je in het heimelijk bedrijft door hem wordt geregistreerd. En dat zelfs de verborgen gedachten des harten voor hem niet onbekend zijn. Dan kan je dat benauwen. En dan zijn Gods geboden je wel een last, want je wilt ze juist niet. Je wilt juist wat anders dan wat de Heere wil. Je wilt juist vrij zijn. Israël is een onbandige koe. En zo zijn wij ook. We schudden het juk het liefste af. Maar dan is er geen sprake van een wandelen in de naam van de Heere. En daarom eindig ik met de vraag vanmorgen, gemeente, hoe het met deze dingen staat. Bent u nou thuis bij God? Hebt u dat wondere geheim verstaan dat er in de naam van de Heere besloten ligt? Bent u in uw leven al tot de Heere teruggekeerd? Misschien al 10 keer. Of 100. Na nieuwe afmakingen en afdwalingen. Weet u wat dat is om goede gedachten van God te hebben? En daaraan de vrijmoedigheid te ontlenen om ondanks alles wat aanklaagt, toch tot hem terug te keren. Laat ik het anders zeggen. Hebt u die fluittoon al eens gehoord? Ik zal ze toesissen. Die stem, die roept, die lokt, die vermaant, die waarschuwt. Oh ja, u hebt die stem meer dan 1 keer gehoord, heel wat keren, in uw oren. Maar hebt u die stem ook van binnen gehoord? Die lokstem van het evangelie. Dat dringende vermaan, geef mij uw hart. Die waarschuwing, de weg van de goddeloze is hard. De nodiging komt herwaarts tot mij. Dan bent u nou gekomen. Net als die mensen uit Jeremia 31. Met smeking. Met geween. Met schuldbelijdenis. En heb u het beleefd. De Heere zag op mij neer. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. En nam u uw kinderen ook mee. Of heb u die in Babel achtergelaten? Zitten ze daar nog altijd? Bloedt uw hart dan niet, als u weet dat zij er nog niet zijn? Bloedt uw hart dan niet, als u altijd nog ziet dat ze weigeren? Moet dat niet tot een nieuw en tot een aanhoudend gebed tot de Heere aansporen? Heere, neem ze ook voor uw rekening. En breng ze ook in uw wegen. En doe ze ook het geheim kennen van het wandelen in de naam des Heeren. Nogmaals, wat weet u van deze genade in dit toch wel, mag ik wel zeggen, vrijwel onbekende Bijbelgedeelte geopenbaard. In dit profetische woord van die man van zoveel eeuwen geleden. Kent u de genade die hierin onthuld wordt? Amen. Psalm 25, het 4e vers.
Thank you.
Barmhartige en genadige God, laten we nogmaals tot u mogen komen in het gebed om u te danken. Te danken voor uw heilsopenbaring, te danken voor het feit dat u het zo nadrukkelijk in uw woord zegt, dat al het heil bij u begint. En door u wordt gewerkt en als er wat van een mens in is, Heere, dan is dat omdat u het erin gevoegd hebt en omdat u die mens werkzaam maakte. Maar wat een volkomen heerlijk werk doet gij. Wat een wonder is het, Heere, dat gij nog zondaren tot uw kinderen wilt aannemen. Dat ze nog thuis mogen komen. Terwijl ze de deur achter zich in het slot geworpen hebben. Met het vaste voornemen om nooit meer terug te gaan. Dat u het dan toch bewerkt dat ze wel terugkomen. En dat u die deur openzet. En dat ze welkom zijn. En dat u nog alles gaat geven ook waardoor ze zich thuis gaan voelen. Waardoor ze weten dat de verzoening tot stand kwam. Waardoor ze mogen leren wandelen in uw naam. En vreugde mogen beleven in uw dienst. Heere, wilt u die dingen niet alleen maar tot ons zeggen, zoals u vanmorgen deed in de prediking, maar wilt u die dingen ook onder ons uitwerken en er ons kennis, persoonlijke kennis aan geven. En laat het heil dat gepredikt is niet te vergeefs zijn verkondigd, maar laten er mensen zijn, kon het zijn velen, jongeren en ouderen die heilig jaloers zijn geworden op het feit dat er dit te verkrijgen is en die niet meer rusten kunnen voordat ze er deel aan hebben. En wilt ge uw volk en kinderen meer en meer bevestigen in het leven met u en in die omgang met u en in de beleving van het wonder dat u op hen neerzag. Zegen ons verder, Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 43ste psalm het derde vers, zendt Heer uw licht en waarheid neder. 43, 3. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.